De Motorpodcast.
In Kroatië heb je een verlaten vliegveldbasis, Seljava Airbase. En daar zat een hele vloot straaljagers in, helemaal vol met MIGs. Uit die berg heb je 5 uitgangen en ingangen. Het is echt super vet, super vet. En ik ben er, in de hoofdpoort ben ik nog met de motor ingereden. Dus ik knallen.
De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
Aflevering 68 van Nederlands eerste. En nog altijd de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Dit is de Motorpodcast. En voordat we ons gaan storten op het geronk van de motoren, eerst even dit. Vlak na de opname van de vorige aflevering kwam ons ter oren dat de vrouw van de gast in die bewuste aflevering, dat was Koos van de Spek, zijn vrouw is vrij plotseling overleden. Dus Koos, via deze weg willen we je even heel veel sterkte toewensen namens alle mensen die betrokken zijn bij de Motorpodcast.
Ja, bijzondere aflevering was dat. En zeker hoe hij praatte over Jannie. Ze hebben veel gedaan op de motor, veel
bijzondere
gezien, veel gereisd.
Gemaakt, ja. Ja.
En sterkte.
Ja. Onze gast in deze aflevering van de Motorpodcast is een echte motorrijder. Regelmatig hebben wij het in de Motorpodcast over, ja, wat is dan een echte motorrijder? Wanneer mag je jezelf een echte biker noemen? Is dat als je alleen op een zonnige zondagmiddag even een rondje rond de kerk rijdt? Of moet je dan eigenlijk elke dag op de motor zitten? En ook bij het rottige weer wat we op dit moment hebben in Nederland, nu we dit aan het opnemen zijn. Onze gast rijdt echt altijd op de motor. En doet dat zelfs met 5 kinderen. Want hij heeft geen autorijbewijs, dus hij moet echt alles op de motor doen.
Benieuwd hoe
hij
dat doet op één motor dan.
Ja. Zometeen alle details hier in de Motorpodcast.
De Motorpodcast.
Voordat we uitgebreid in gesprek gaan met onze gast, eerst eventjes tijd voor een motorbeursupdate in de Motorpodcast. Want Motorbeurs Utrecht komt er weer aan. Van donderdag 23 februari tot zondag 26 februari in Jaarbeurs Utrecht. En de Motorpodcast is daar prominent aanwezig, want we staan met ons glazen huis in hal nummer 9. Daar gaan we live podcasting doen. We gaan in gesprek met allerlei gasten, standhouders. Misschien gaan we ook wel in gesprek met jou, tenminste, als je bereid bent om je motorpassie met ons te delen. En ook als je de hele dag over de beurs hebt lopen slenteren en denkt van, nou, ik wil gewoon even lekker bijkomen, dan ga je even bij ons op het bankstel zitten of op een van de barkrukken die toevallig in ons glazen huis staan. En dan luister je eventjes naar de motorpassie, de motorverhalen van andere motorrijders. Dus bij deze ben je vast van harte uitgenodigd om naar de Motorbeurs Utrecht te komen van 23 tot en met 26 februari in Jaarbeurs Utrecht. En Motorbeurs Utrecht heeft dit keer een aantal thema's, waaronder Explore, gaat natuurlijk over motorvakanties, Build Your Own, dat gaat over het customizen van je motor, en zeker niet onbelangrijk, dat is Performance, het ouderwetse gas geven. En daarover ga ik in gesprek met Martine Sterk. Zij is nauw betrokken bij de organisatie van Motorbeurs Utrecht. Martine, welkom in de Motorpodcast.
Ja, dankjewel.
Jij rijdt natuurlijk zelf ook. En dan is meteen de vraag, waar rij je op?
Nou, op dit moment is dat niet zo heel spannend. Ik heb namelijk een opgevoerde brommer.
Okay.
Een Honda MSX 125. Om gewoon een beetje lekker in de buurt op de dijkjes.
Dat is ook een motor.
Ja, het is wel een motor, maar ja, ik ben van origine een supersportmeisje.
Oké, een supersportmeisje. Ja. Dus iemand die houdt van, nou, toch lekker doorrijden. Is dat ook de reden dat jij Performance onder je hoede hebt genomen? De hal waar Performance activiteiten georganiseerd worden?
Nou, ik ben in principe betrokken bij alle thema's. Maar dit is wel het thema waar van origine mijn hart ligt. En het is niet dat ik zelf heel stoer, dapper of snel kan rijden. Maar ik ben wel een groot liefhebber van de wegrace.
Ja.
Dus van motorsport. En ik ben een enorme liefhebber van supersportmotoren.
En hoe gaat dat eruit zien tijdens Motorbeurs Utrecht?
Nou, we werken daar samen met de kathedraal van de motorsport, hè, zoals die genoemd wordt, de TT-circuit Assen.
Mm-hmm.
En we gaan daar een gedeelte van de hal helemaal inrichten met allemaal thema's die geleerd zijn aan motorsport. Daar is ook een podium waar heel veel op te doen is. Je kan denken aan bijvoorbeeld een teampresentatie van RW Racing GP.
Mm-hmm.
Hè, met natuurlijk Zonte van der Holberg en Barry Baltus. Ook in 2023 weer. Bo Bensnijder zal er zijn. Colin Veijer. Tenkate Racing. En we hebben hen bereid gevonden om alle hun kampioensfietsen op de beurs te zetten.
Zo.
En ze zijn natuurlijk 12 keer wereldkampioen geweest in Superbike en Supersport. En daar staan natuurlijk exposanten bij die producten aanbieden. Hè. Dus dan kan je denken aan circuittrainingen. Of die staat ook nog op mijn bucketlijst. Ooit een keer naar het Isle of Man. Naar de TT van het Isle of Man.
Dat is een mooie, inderdaad.
Dus daar staat een reispartij die speciaal georganiseerde reizen daar naartoe aanbiedt. Dus allerlei van dat soort dingen. En ook een, voordat ik het vergeet, ook nog wel heel belangrijk, een e-sports.
Wat gaat daar allemaal gebeuren?
Dat is digitaal racen. Dus tegen elkaar op allerlei circuits ter wereld. Maar allemaal virtueel, hè? Dus met een scherm voor je. En dan kan je ook tegen elkaar, dus live terwijl je naast elkaar zit, kan je op het scherm tegen elkaar racen. Daar komt een hele grote truc van SX. Zij zijn in de autosport ook heel bekend met de Le Mans Virtual Series. En zij gaan allemaal race simulatoren plaatsen voor motorracen. En dat kunnen de bezoekers natuurlijk allemaal zelf doen.
Ja.
En we gaan ook nog vragen of de coureurs die aanwezig zijn het lef hebben om het tegen de bezoekers op te nemen. En wie weet.
Ja. En dat voelt bijna echt, hè? Ik bedoel, als je in zo'n simulator zit, dat gaat echt. Je wordt echt door elkaar geschud ook.
Ja, nou, er zijn verschillende soorten simulatoren. Je kan, zoals iedereen het ook thuis doet, hè, gewoon met de console in je hand als je op de bank zit. Maar er zijn inderdaad ook race simulatoren waarbij je echt op een motor zit en die helpt naar links en naar rechts. En op het moment dat je remt, ja, dan voel je hem echt, dat je je polsen op de klip ons. Dat je denkt, oeh.
Ja, heftig.
En dan duikt hij ook echt in zijn vering, dus dat is wel echt.
Dat is allemaal aanwezig in de performance hal. En welke hal gaat dat worden?
Ja, dat is hal 8.
Hal 8 bij Motorbeurs Utrecht. Nou, het lijkt me wel spectaculair om dat eens even uit te proberen, hoor.
Je bent van harte uitgenodigd, dat weet je.
Ja. Martine, dan is er nog een speciale actie. Hoe zit dat precies als je net je rijbewijs hebt? Nou, leg het even uit.
Nou, wij heten natuurlijk iedereen van harte welkom bij de hele grote motorfamilie die Nederland rijk is. Dus op het moment dat je je rijbewijs gehaald hebt tussen de laatste en de komende editie van Motorbeurs Utrecht, dan mag je op donderdag op vertoon van dat rijbewijs gratis naar binnen.
Kijk, dat is nog zo'n mooie actie.
Vonden wij ook. Hebben we in 2020 ook gedaan. Is heel veel, was heel veel animo voor. Heel veel mensen heel enthousiast op gereageerd. Dus alle kerstverse rijders, van harte welkom.
Maar ik heb begrepen dat afgelopen jaar er echt bijna een record hoeveelheid examens afgenomen is. Dus er zijn een hoop nieuwe rijders bijgekomen.
Ik hoop dat ze allemaal komen.
Zullen we even de details op een rijtje zetten? Waar halen we kaarten voor Motorbeurs Utrecht?
Dat gaat het makkelijkste online. motorbeursutrecht.nl/tickets. Als je het voor de beurs online doet, heb je een voordeliger tarief dan tijdens beurs of aan de kassa.
Kijk.
Dus je kan het beter vooraf online bestellen.
Dat is goed om te weten. Van 23 tot en met 26 februari Motorbeurs Utrecht in Jaarbeurs Utrecht. En er is een speciale winactie. Hè? Daar moeten we het ook nog even over hebben. Want als je je motor koopt, als je van plan bent om een motor te kopen en je doet dat tijdens Motorbeurs Utrecht. Ja, leg het even uit. Wat kan er dan gebeuren, Martine?
Dan maak je kans om je aankoopbedrag terug te winnen.
Kijk.
Als je inderdaad bij een van de aanwezige dealers je motor koopt tijdens het evenement, kan je dat aangeven. Moet je formuliertje voor invullen en trekken we daar een winnaar uit. Dus het loont zeker om je motor op Motorbeurs aan te schaffen. Omdat de actie echt alleen maar geldt voor de motoren die daar die 4 dagen verkocht zijn.
Kijk.
Dus een relatief hoge winkans. Beter dan bij de staatsloterij.
Ja, nee, dat klinkt goed. Nou, 23 tot en met 26 februari dus. Jaarbeurs Utrecht, Motorbeurs Utrecht. Martine, ik kijk er nu al naar uit.
Ja, na 2 jaar afwezigheid heb ik enorm veel zin om iedereen weer te zien. De vibe, de gezelligheid. Dus,
Het motorfeestje dat je niet mag missen. Martine, dank je wel voor je uitleg.
Graag gedaan.
De Motorpodcast. Achter het vizier van
Maurice Pietersson. Maurice, welkom.
Welkom in onze studio.
Dankjewel voor dat ik mag komen, mannen.
Ja, we kregen van jou een enthousiaste mail van: ik ben nou een motorrijder in hart en nieren. En het lijkt mij leuk om eens. Ik kan niet anders dan kletsen over motorrijden. Het lijkt me leuk om een keer langs te komen.
Jazeker.
Nou, bij deze.
En dan denken we natuurlijk, die moeten we achter de microfoon hebben.
Ja.
Top.
Want ja, je hebt inderdaad geen autorijbewijs.
Nee, dat klopt.
Hoe kan dat nou?
Ja, ik heb wel 10 lessen gevolgd. Ergens in 1989 zo. Ja, ik voelde me een beetje opgesloten in de auto. En toen ben ik gestopt met die lessen en ben ik gewoon motor gaan rijden. Eerst motorlessen volgen en direct geslaagd. En ja, misschien achteraf niet heel praktisch met 5 kinderen om geen autorijbewijs te hebben. Maar ik heb me gered al die jaren.
Ja, maar want hoe doe je dat? Hoe vervoer je die met z'n 5 op de motor?
Ja, nee, dat gaat niet lukken. Ik heb wel eens van de zijspan gedroomd. Maar die dingen zijn zo duur. Dat mijn vrouw zegt, nou, daar kan ik een hele dikke auto voor kopen. Dus mijn vrouw die rijdt gewoon een auto. Oh. En op die manier kunnen we ons verplaatsen. En ik reis ook graag met de trein. Tenminste, vooral toen ze klein waren, waren ze in de trein beter te doen dan in de auto. Want je was nog niet de straat uit, of zijn we er al? En in de trein konden ze een beetje lopen, spelletjes doen. Dus dat was altijd wel relaxed en goed te doen.
Okay,
nu zijn ze, nou, op een gegeven moment werden ze wat ouder en toen konden ze wel mee achterop, hoor. Dus ik heb ze wel regelmatig meegenomen voor een ritje.
Ik zag even zo'n Indische toestand voor me. Zo'n hele familie op de motor. 2 pakken op de tank. Ja. En dan nog de boodschap achterop. En moeders achterop. En dan...
Ik heb heel wat gekke dingen versleept op die motor. Dat wel, ja.
Ja, ja. Zoals?
Nou ja, ja, echt stapels. Dozen echt. Dat je denkt, van, gaat dat wel goed? Nog geen koelkast, maar...
Kan,
ja. Nou, het is... Ja. Nee, genoeg rotzooi versleept op dat ding.
Waar is voor jou de motorpassie begonnen? Toen je in die auto zat of al eerder?
Nee, die was al eerder. Want een oom van mij die reed al jaren BMW. Een hele oude boxer had hij. En een kennis van mij, die was kennis van mijn ouders. Die reed een... die had een Kawasaki Z1000. Maar had ook een Benelli Sei. Zo'n 750, 6-cilinder. En nou, dat vond ik wel zo gaaf. En dan kwam hij in zijn motorpak. En dat ja, zag er gewoon echt super gaaf uit. En later... ben ik me wat meer gaan verdiepen in motoren. Ja, dan zo'n Benelli 6-cilinder is natuurlijk super vet.
En nou beginnen wij iedere aflevering eigenlijk met de vraag... Waar rij je op?
Ja, ik ben nu met mijn werkpaard. Dat is een... ik durf bijna niet te zeggen, want mijn zoon zei... je gaat toch niet met die naar...
De motorpodcast?
De motorpodcast.
Ik ben nou wel benieuwd.
Dus ik ben nu met de Suzuki Burgman 650... 2-cilinder, handvatverwarming, groot scherm, zadelverwarm zelfs. Dus heel erg luxe.
Zeg mij even niks.
Een scooter, toch?
Dikke motorscooter, ja.
Ja, oké.
Ja, ja, ja.
Nou, daar hadden we ook een mail over gekregen. Van wanneer gaat het nou eens een keertje over?
Ja, nou, om dat meteen even... Bert die heeft ons gemaild. Die zei van ja, Rick Nieman die was laatste gast. En die zei ja, motorscooters zijn geen motoren. Het zou interessant zijn geweest als jullie daar eens op doorgingen. Waarom niet? Wanneer komt er nou een keer een onderwerp over motorscooters?
Nou,
hij rijdt zelf motorscooter in regen, hagel en vrieskou. Met gewoon zijn zomerhandschoenen aan. Zo gek zijn motorscooters nog niet. Groetjes Bert.
Je hebt groot gelijk, want het is ook wel leuk. En nou ja, ik ben blij dat ik, moet ik ook eerlijk zeggen, dat ik ook wat schakelmotoren heb. Want als je daarop springt, dan is het helemaal gaaf. Maar gewoon, ja, ik begrijp die motorscooterrijders wel. Het is praktisch. Je zit redelijk vrij uit de wind, wendbaar. Ik werk ook veel in een stad. Je kan hem overal kwijt. Je hoeft niet te schakelen, het is gas geven, remmen. Bij mij zit dan ook nog tiptoetsen. Dus ik kan hem ook nog op handmatig schakelen zetten. Kan je lekker tikken. Er zit een powerknop op. Als je die indrukt, dan klimt hij wat harder in de toeren. Dus daar zitten wel wat leuke dingetjes in. Maar ik zou niet alleen... Persoonlijk zou ik niet alleen een motorscooter in de garage willen hebben. Dus ik wil ook wel af en toe wat sneller spullen.
De power.
Ja.
Maar volgens mij hebben wij ook nooit gezegd dat wij motorscooterrijders... Geen echte motorrijders vinden.
Nee, dat zal ik ook nooit zeggen. En ik geloof zelfs dat bijvoorbeeld Yamaha heeft die T-Max.
Ja, dat is een vrede ding, hoor.
En
dat
daar schijn je enorm goed en hard mee te kunnen sturen. Dus misschien als ik deze Burgman een beetje zat ben... dat ik nog zo'n T-Max een keer op de kop tik.
Heb je dan wel eens dat je niet wordt begroet op de motor? Omdat mensen denken van dat is echt een scooter?
Ja, dat gebeurt.
En wat denk je dan?
Vaak steek ik mijn hand al op tijd op. En dan vaak uit beleefdheid steken ze hem ook op, hoor. Ja. Maar het begint wat te vervagen. Dus mensen denken ook van, oké, hij rijdt toch 2-wieler. Er zit een motor onder. Ik denk dat het langzaamaan wel geaccepteerd gaat worden.
Ja, er kan gewoon een krat bier in, toch? Tenminste,
ja,
dat heb ik
zeker.
Gehoord van,
een paar flessen whisky, dat is allemaal geen probleem.
Ja, en een collega van mij die rijdt op een Vespa motorscooter.
Ah, ja.
En die vallen helemaal niet op als zijnde motoren. Nee. Behalve als je de achterkant ziet. En als je daarmee even illegaal over een fietspaadje fietst... dan valt het ook niet zo op bij de gemiddelde medeweggebruiker.
Even de weg afsnijden.
Ja, van de weg afsnijden waar je met een motor officieel niet op mag... maar met een motorscootertje... motorscooter...
Dat zijn de praktische voordelen.
Ja, toch? Ja, ja,
maar dat doe ik met die dikke Burgman ook, hoor. Dat pak ik soms ook als het muur vast zit. Ik werk in Den Haag. Dan pak ik ook wel eens een fietspadje en huppakee.
De Motorpodcast.
Wat staat er dan nog verder in je garage?
Ik heb een Suzuki G6R uit 1986. Die heb ik al een jaartje of 12.
Beschrijf hem even.
Slide voor de insiders. Ja, dat is eigenlijk... In 1985 kwam Suzuki met een racemotor die geplukt leek van het circuit.
Oké.
Super licht, want de gemiddelde VFR toen 750 en de FZ 750 wogen 205 kilo. Deze kwam met 180 kilo op de markt. Was olie gekoeld, dus daar pakten ze veel winst mee. Het frame was helemaal van aluminium. Kilootje of 8. Bleek achteraf een beetje te licht te zijn voor het vermogen. Dus hij kan op hoge snelheid een beetje zwabberen. Maar het is gewoon, ja, eigenlijk is het... Ja, het is gewoon een racer die wat koplampen opgezet is en voor de weg gebruikt. En ja, mensen vonden dat toen super vet. Pakten het op en ja, het ding werd goed verkocht. En ook flinke, ja, toch aardige successen geboekt in de Boldor 24 uur racen. Dus die machine was gewoon direct klaar voor het circuit. Ja. En... Ja, ik ging in 86 voor het eerst naar de RAI motorbeurs. En toen stond daar die Suzuki heel mooi uitgestald in de racekleuren, blauw-wit. En dat is me altijd bijgebleven. En ik heb altijd gezegd van, nou ja, als ik hou van racemotoren en die wil ik sowieso hebben. En dit is al het tweede modelletje wat ik heb van uit 86. Die eerste had ik een beetje opgereden. En ja, deze gaat eigenlijk niet meer weg. Die is gewoon super gaaf.
Ben je zelf handig met onderhoud? Want als hij uit 86 komt, dan heeft hij wel het nodige, denk ik,
ja,
of niet?
Ja, nou ja, ik ga geen blok uit elkaar trekken. Nee. Maar ketting en blokjes en de gemiddelde beurten.
Dat doet
die
wel.
Doe ik allemaal zelf. En, maar als er echt een storing is en nou ja, moet afkloppen. Ik heb eigenlijk nog helemaal geen probleem met dat ding gehad. Dus die doet het goed.
We hebben de GSX-R 750, we hebben dan die Burgman.
Ja, en dan heb ik nog een Sealy.
Een
Sealy.
Beschrijf hem.
Ja, Sealy, dat is ook wel een mooi verhaal. Daar zit een Honda CB750 blok in. Uh-huh. Honda kwam in 1969 met een viercilinder op de markt. Sloeg ook in als een bom. Een machine die hard kon, geen olie lekte... Die stuk ging. Hè? Iedereen of veel mensen reden Engelse motoren. Die lekten, die rammelden. Konden ook niet zo heel lang op hoge toeren knallen. Maar die Honda wel. Alleen was één nadeeltje. Het frame was een beetje slap. Dus ja, die rijkwaliteiten waren niet denderend. En Sealy was een monteur. Hij racete ook. Deed veel zijspan races. En die sleutelde ook voor die Engelse merken. Maar die gingen failliet. En toen had Sealy eigenlijk niet zo heel veel te doen. Dus die belde Honda op. Die zegt, ja, ik wil eigenlijk 300 Honda blokken. En daar wil ik gewoon een frame omheen bouwen. En die wil ik los verkopen. Nou ja, die Honda die zag dat wel zitten. Alleen, nou ja, je moest de hele motor kopen. En toen heeft Sealy in tussen 75 en 78 iets van 302 Sealys gebouwd. Heeft hij zo'n frame, heeft hij in elkaar gelast. 513 frame heet dat, geloof ik. Dus speciale legering is dat. Aluminium tank zit erop, die heeft hij met de hand geklopt. En voor de rest kon je hem een beetje naar eigen smaak bestellen. Dus in de grote lijnen is hij wel hetzelfde. Ik rij hem eigenlijk helemaal kaal. Er zit ook nog een kuipje bij, die heb ik ook nog liggen. En dat ding, dat stuurde fantastisch. Dat was echt mes scherp. Dus je had in die tijd het allerbeste blok. Met het allerbeste frame wat je kon bedenken. Ja, fantastische machine.
Dat hoor je niet vaak.
Er zijn er 300 van gebouwd. Ja. En er is een register. En er staan er een stuk of 100 op. Want ze zijn allemaal genummerd.
Ja.
Dus je kan ook niet zomaar zeggen, ja, ik heb een Sealy. Maar dat moet je wel kunnen. Hè? Dat kan je dan bewijzen. En op dat register staan er een stuk of 100. En ze zitten overal, hoor. Ik heb wel eens mensen gesproken in Zuid-Afrika, Amerika. Duitsland, ze rijden er ook een paar. België. Ik ben er een keer naar Normandië geweest. Dat was wel grappig. Toen zat ik ergens in België te tanken. En van veraf kwam al een Belg op me aflopen. En die zat maar te roepen, dat is geen echte, dat is geen echte, dat is geen echte. Toen ging die onder mijn motorblok, ging die kijken onder de tank. En oh, dat is een echte, zei die.
Want daar zit het bewijsmateriaal in.
Ja,
daar
zit dan het plaatje op met het nummer. En toen ging die helemaal los.
Ja.
Kijk, en je hebt nog meer framebouwers. Bijvoorbeeld Bimota, dat zullen jullie denk ik wel iets zeggen. Zo'n Italiaanse framebouwer, een paar jaar geleden failliet gegaan. En nu komen ze weer. Maar je had in die tijd had je ook Rickman, Spondon. Dus allemaal jongetjes die met kleine bedrijfjes. Die Japanse fietsen, blokken waren gewoon heel goed. Alleen, ja, die frames waren toen niet zo best. En daar zagen hun een gat in de markt van.
Ja, slim. Is dit dan een in de categorie die gaat nooit meer weg?
Nou ja, mijn middelste zoon, die zeg maar, jij hebt ooit gezegd, als je 65 bent, dan moet die weg. Nou ja, daar kan ik me niks van herinneren, maar hij blijft het maar zeggen. Dus op een gegeven moment ga ik het wel geloven.
Geen actieve herinnering.
Geen actieve herinnering.
Hij hoeft te werken, die uitspraak. Ja.
Dus hij gaat niet weg uit de familie, laat ik het zo zeggen. Okay. Want ik heb hem ook gekocht van van de oom van mijn vrouw.
Ja.
We wouden dus op een feestje en toen zei hij, moet je raaien wat ik heb gekocht. En hij zei, helemaal hondengek. Ik zei, nou ja, dat weet ik niet. Hij zei, ik heb een Sealy. Ik zeg, oké, als jij die ooit verkoopt, moet je mij bellen. Nou ja, dat deed hij dus. Ja. Hij belde mij op een gegeven moment.
En is hij nou ook heel veel geld waard? Als er maar een paar van zijn, dan...
Het lijkt me wel.
Ja. Ik krijg er met een dollartekens in mijn ogen, weet je.
Ik ben echt een gebruiker. Ik zie daar eentje, dus in Australië is er eentje te koop. En daar vragen ze nu 20.000 euro voor.
Oh.
Maar die is wel een nette topstaat, moet ik zeggen. Dus ja, veel geld. Het is een hoop geld, maar het is niet... Het zijn geen astronomische bedragen.
Nee, maar je kunt hem in topstaat maken natuurlijk.
Ja, zeker, zeker. Nee, misschien gaat het ooit eens gebeuren. Maar wat ik zeg, ik ben echt een gebruiker. Ik ging daar een paar jaar terug naar Normandië mee geweest. Weekendjes in de Eifel. En ik zit eigenlijk te denken om volgend jaar een iets verdere trip te maken richting... Finland met de Sealy. Dus ik zit eigenlijk nog te twijfelen of de Sealy gaan pakken of die GSX-R. Want ik ben met de GSX-R naar de Balkan geweest. Dus dat is ook niet een hele moderne machine. En dat vind ik ook wel een uitdaging.
Wat juist een voordeel kan zijn, denk ik, als er wat stuk is.
Ja.
Als het, zeg maar, tussen haakjes ouderwets mechanisch is in plaats van de nieuwe
high-tech
computerachtige.
Ja,
want jij tikt nogal wat weg. 30.000 kilometer per jaar, ongeveer. Ja. Veel fun, vakantie en werk. Nou, om met die Balkanreis te beginnen.
Ja,
die laatste reis?
Ja, die was een kilometer of 7000. Tweeënhalve week over gedaan. Ja, was wel een beetje spannend hoor. Ik was nog nooit zo ver geweest met die GSX-R. Dat is een vrij Spartaanse zit. Comfort is er gewoon nul. En ik denk, nou, en vrienden zeiden al van joh, volgens mij ga jij dat niet redden, want je bent gesloopt. En ik ben ook niet de jongste, laat ik het eerlijk zeggen. Maar het viel mij reuze mee. We hebben ook dagen met 500 kilometer weggetikt. En eigenlijk alles binnendoor. Dus heel veel stuurwerk. Af en toe lekker op het gas. Maar dan moest je alweer remmen voor de volgende bocht. Het is eigenlijk mij heel goed meegevallen ook.
In je eentje?
Nee, met mijn oudste
zoon. Met je oudste
zoon? Ja, die rijdt Kawasaki ZX-9. Die is helemaal Kawa gek. Helemaal in het groen. Dat vindt hij fantastisch. Dus hij heeft die ZX-9 en ik op die oude GSX-R.
Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl.
Waarom de Balkan?
Ja, waarom de Balkan? Mijn zoon had die trip helemaal uitgestippeld. En hij vindt gamen leuk. Gamet diverse spellen, kaartspellen en zo. En hij heeft wat vriendinnen in Roemenië waar hij dan ook mee gamet. En over de hele wereld kent hij mensen. En hij zegt van, joh, ik wil naar een vriendin in Boekarest. Hij zegt, dan ga ik met die vriendin op stap. En dan ga jij maar lekker een rondje wandelen in de stad of wat dan ook. Ik zei, nou, dat is goed. Dus hij was sowieso van plan om die kant uit te sturen. En ik zeg, joh, ik haak gewoon aan. En als jij met je vriendin op stap gaat, dan val ik jou niet lastig.
Ik vermaak me wel.
Ik vermaak me wel, ja. Dus zodoende. En hij heeft eigenlijk die hele reis uitgestippeld. Allemaal highlights gepakt. Ja, het was iedere dag was er wel wat te bezoeken of ergens te sturen. Eigenlijk super, super vette dingen meegemaakt.
Hoe is het om met je zo'n trip te ondernemen?
Ja, nee, als vader zijnde is dat gewoon, vind ik dat hartstikke gaaf om iets met je zoon te kunnen en te mogen doen. Ja, vaak ga je je eigen leven leiden. Ga je met je eigen vrienden op stap. Dus het is wel gaaf om met je zoon dit nog mee te mogen maken. Gewoon mooie herinneringen maken, die blijven. Dus,
welke herinneringen staat je nog?
Het zijn er meerdere. Maar ik moet zeggen, je hebt in Kroatië heb je een verlaten Vliegveldbasis, Cell Java heet dat, Cell Java Airbase. Dat is wel een grappig verhaal, want die is ooit dus door Tito, die had gezegd, de dictator van Joegoslavië, ik wil aan mijn wegennet werken. Dus die kreeg een paar miljard, biljoen dollars om aan zijn wegennet te werken. Maar met dat geld, hij heeft geen cent in die wegen gestoken. Maar er is daar een hele grote berg, die heeft hij uitgehold. En daar zat een hele vloot straaljagers in, helemaal vol met MIGs. En het is een podcast, dus ik kan het niet laten zien. Maar uit die berg heb je 5 uitgangen en ingangen. Dan gaat er een stalen deur open en dan komt er zo'n MIG naar buiten.
Serieus?
Een soort Batcave is het, want het loopt ook met een puntje.
Een beetje James Bond-achtige toestanden.
Ja, het is echt super vet, super vet. Maar die basis is helemaal verlaten. Er staat nog een DC-9 of een DC-10, zo'n Dakota. Die is daar in 91 geland toen die Balkanoorlog er was. En die is nooit meer vertrokken. Dus die staat er nog, daar kan je in. Maar die is helemaal leeg geplunderd. Tijdens die oorlog heb, geloof ik, Kroatië die basis, die berg opgeblazen met 40.000 kilo springstof. Omdat ze bang waren dat die Bosniërs erin gingen. Want het is natuurlijk een strategisch punt. Dus je wil niet dat die in de handen van de vijand komt. Hij is opgeblazen, maar je kan er toch nog in. Er zijn ook films op YouTube, zodat je gewoon die basis in kan. En ik ben in de hoofdpoort ben ik nog met de motor ingereden. Dat is ook leuk, want dan rij je, dan zie je gewoon een zwart gat. En dan waar normaal die mix uitkwamen, kwam ik nu met mijn Suzuki eruit. En maar het allerleukste was eigenlijk dat ik had een paar weken daarvoor had ik Top Gun gekeken, die nieuwe film. En Top Gun gaat natuurlijk racen op die luchtbaan, op die vliegbaan waar die MIGs normaal op starten, race hij met een vliegtuig. Dus ik zeg tegen mijn zoon, ik zeg, joh, ga jij hier even staan, even filmen. En dan kom ik gewoon vol gas over die baan. En dat is leuk. Ja, dus ik knallen. En toen zei ik tegen hem, toen was ik klaar. Toen zei ik zeg, ja, nou jij. Dus ik stond daar zo en ik zag hem op het einde van die airstrip staan. En ik keek links naast me en staat de politie. Ik denk nee. Dus en ik hoorde hem al in de ene optrekken. Dus ik dacht, oh, als hij nou niet meer vol gas bij de politie kwam. Maar gelukkig, hij zag die auto op hem afkomen. En hij dacht eerst dat we waren eerst een gesprek met een paar Duitsers. Die waren daar ook aan het kijken. Dus hij dacht, oh, ik ga even van het gas af. En toen zag hij ook dat het politie was. Dus heeft hij nog even gewacht. En daarna ging bij hem het gas ook open. Ja, met zo'n ZX-9. Dan,
dat wilde
ik ga met 220, 230 over die strip. Maar ja, hij tikt bijna de 300 aan. Dus gewoon. Kijk, dat soort dingen vertellen we niet als we daar zijn tegen thuisfront. Dat doen we pas achteraf.
Echt een vader-zoon dingetje.
Precies, precies. Maar dat was super vet. Was,
je eigen Tom Cruise momentje.
Ja, ik zag het helemaal voor me. En het was eigenlijk nog mooier dan ik me had voorgesteld.
Ja. Over Tom Cruise gesproken. Vandaag is, nu we deze motorpodcast opnemen, is bekend geworden dat er een nieuwe Mission Impossible aankomt.
Serieus?
Ja, wacht. We pakken hem er gewoon even bij. Er zit trouwens ook een hele mooie motorstunt in, hoor.
Kijk, hier hij zit wel meteen in de sfeer.
Ja, hier gaat Tom dus in Zweden van de berg af met de motor.
Serieus?
Ja. Kijk maar, hij vliegt gewoon door de lucht. Een stukje.
Ja, waarschijnlijk komt hij weer op zijn pootje terecht, want hij overleeft alles natuurlijk.
Ja, met een parachute.
Oh, oké. Okay. Hij doet wel altijd echt zijn eigen stunts, hè?
Ja, alleen de motor valt te pletter.
Dat is eeuwig zonde.
Ja, het is...
Het wordt nu wel van belang of ze het juiste motorgeluid onder het juiste beeld monteren.
Ja, want dan krijgen we ook nog wel eens dingetjes over.
Ja, dat gaat vaak fout. Voor de kenners, dan hoor je meteen.
Ja, daarom. Wanneer komt die uit, de film?
Ik geloof in het voorjaar.
De Motorpodcast.
Ik moet zeggen, dit soort avonturen als bij zo'n verlaten basis, zo'n berg, die mix, zo'n startbaan. Ja, dit is wel even wat anders dan de Eifel of de Ardennen.
Ja, terwijl we hebben ons altijd prima vermaakt in de Eifel. Aan de Ardennen. Maar ja, goed, dit is natuurlijk next level. Je hebt al 2.000-3.000 kilometer erop zitten. We zijn via Italië, via de Stelvio pas gereden. Daar waren we ook nog niet eerder geweest. Dus daar hoor je ook altijd mooie verhalen over. Staat ook in de top 10 bergpassen.
Is het echt zo mooi?
Nou ja, voordat ik wegging, zei een overbuurman tegen mij. Ja, Stelvio, ja, moet je doen, is leuk. Maar verwacht er niet te veel van. Vaak druk. Je kan niet op snelheid komen. Nou ja, joh, ik zeg, joh, we gaan er gewoon overheen en ik zie het wel. Die dag was het heel slecht weer. We hebben die dag, eigenlijk de hele vakantie was super mooi weer, tot 40 graden, soms eigenlijk iets te heet. Maar die dag was het echt slecht. En we reden met mist, gingen we naar boven, ijskoud. En constant die haarspeldbochten, maar je kon ook niet echt diep in de bocht kijken, omdat er gewoon mist was. Het is wel super vet. En aan de andere kant, we waren op het hoogste punt en we gingen weer terug. En toen trok die mist was ook weg. Toen was het ook wat stuk droger. En toen komt gas erop. Ja, en dan vind ik dat het echt super gaaf wordt. Ja. Er was bijna geen verkeer, want we waren daar rond 5:30, 6:00. Dus ik denk dat de meeste mensen thuis waren. Dus we konden lekker doorrijden. En wat me eigenlijk van die rit ook nog het meeste bijstond, dat daar reden twee BMW GS motorrijders. Wat rijden die 1250's of zo? Mm-hmm. En die waren zo bang. Echt zo bang dat die durfde gewoon niet sturen daar. Want er stond dikke mist.
Rechtop door de bocht.
Rechtdoor de bocht. Ik dacht bij mijn eigen, het is gewoon levensgevaarlijk. Eigenlijk moet je, als je zo rijdt, moet je niet de stijlveel pas pakken. Nee. Dus wij gingen daar lekker vrolijk hard eroverheen. Lekker er lang zo. Dus daar hebben we achteraf nog zo'n vader, zo'n momentje hebben we nog even kunnen lachen dat we twee hele dure BMW's vierkant hebben ingehaald. Maar het schitterende uitzichten.
Een aanrader.
Tuurlijk een aanrader. Ja.
Maar heeft jouw zoon zoveel motorervaring al dan? Want jij doet 30.000 per jaar, maar ja. je zoon?
Nou, mijn zoon heeft wel motor- en autorijbewijs. Maar hij heeft ook alleen een motor voor de deur. Hij doet ook alles met de motor. Hij is niet bang, dat is ook fijn. Dus hij rijdt niet zoveel als ik, maar hij kan prima rijden.
Heb jij jouw kinderen als motorvader nou gestimuleerd om dit te doen? Dat je zoiets hebt van, pa heeft alleen een motorrijbewijs, dus doet dat ook.
Ja, ze zeggen wel eens bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus dat die kinderen die worden wel enthousiast van de verhalen van hun vader. Dus mijn oudste zoon, mijn oudste dochter en mijn tweede zoon die rijden ook al motor. De vierde zit er al over na te denken. En de vijfde die denkt ook al van, die is nu 17. Die gaat wel eerst de auto halen en daarna motorrijbewijs. Dus ik zie er nog wel van voorkomen dat we met z'n allen op de motor een keertje een flinke trip gaan maken.
Echt een familie motorvakantie.
Nou, we hebben voor jou straks ook nog de vraag, wat zou je doen met 100.000 euro voor je motorpassie? Dus denk er even goed over na. Dan willen we straks het antwoord wel weten. Misschien wat cadeautjes hier en daar. Wie zou het zeggen?
De Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
Het is bij jou begonnen met deze.
Prachtige tweetakt.
Dit is mijn exemplaar, die staat hier toevallig achter je.
Maar twee mensen te glunderen hier.
Ja, dat is een hele mooie. En daar heb ik ook nog warme gevoelens voor.
Achter je staat de Krijtler van Peter. Mooi opgepoetst met knalgeel. Ja. Op motorkenteken in dit geval.
Ja, maar bij jou was het een brommer?
Ja, ik had de brommer, ik was 16. Dus geen poespas. Je kocht toen nog een brommer, je kon meteen wegrijden. Geen rijbewijs, helemaal niks. En ik had een RMC uit 78. Ja, met schijfremmen, sterwielen erin. Ja, was prachtig. Ik woonde toen iets buiten Nijmegen. Dus ik moest gemiddeld 15, 16 kilometer voor mijn school rijden. Dus lekker over de dijk. Toen begon het sturen al, lekker zwieren. En nog jarenlang daarna gedaan. Ik denk dat ik 5 jaar geleden de laatste Krijtler helaas heb verkocht. Maar goed, was een RS'je uit 72 ook. Wel een brommetje, 3-bak. Ja, soms maak je keuzes en niet altijd het slimste, maar
wij horen wel eens mensen zeggen, never sell, just add.
Ja.
Als je er ruimte voor hebt, financieel en fysiek, dan... Nee. Maar hij moest de deur uit.
Ja, hij was ook echt op en er moest eigenlijk heel veel geld in. En hij is naar een liefhebbertje gegaan, dus ik heb er ook vrede mee.
Hey, buiten die Balkanreis, wat is een ander heel memorabel motormoment voor jou geweest?
Ik ben ook een Normandië geweest met die Sealy. Nou, die Sealy komt uit 1977. Ja, ik vind het sowieso bijzonder en ook extra gaaf om met oude machines zulke trips te maken. En
wat is dan het mooie? Het risico dat hij kan uitvallen? Of het Spartaanse? Nou,
daar hoop je niet op. Kijk, je hebt er ook veel bekijks mee. Want toen ik met die Sealy richting Normandië reed, dan stopt er een auto, of stopt niet. Op de snelweg, waar je een stukje snelweg, komt er een auto naast me. Gaat het raampje omlaag, gaan ze hier lopen filmen. Weet je? Je rijdt gewoon iets wat je niet alledaags ziet. Mm-hmm. En ja, ik krijg regelmatig, als ik met die GSX er rijd, dan duimpje omhoog. Van hé, leuk.
Omdat ze zien, die komt uit 26.
Ja, dat is een oudje, die kennen we niet. Of sommigen kennen hem wel. Maar ik spreek ook wel eens jongens die zeggen, oh ja, een mooie oliekoeler. Heb ik ook nog gehad en gave dingen. Ja. Dus je hebt sneller, kijk, met een motor heb je sowieso wel aanspraak. Maar met die oudjes merk ik dat mensen ook gewoon op je afstappen en een babbeltje maken. En dat maakt het ook nog eens extra leuk, vind ik.
Absoluut, ja. Peter, jij zei het in je inleiding, hè, van ja, wanneer ben je nou een echte motorrijder?
Ja.
Want er zijn mensen die, ja, die doen even in het seizoen een aantal zondagmiddagen de motor uit het stof vandaan halen, onder het stof vandaan halen. Jij doet 30.000.
Ja.
Wat is voor jou een echte motorrijder?
Nou ja, kijk, iedere motorrijder die op de weg rijdt is voor mij gewoon een motorrijder. Ik zwaai ook naar iedereen. En, dus dat maakt me allemaal niks uit. Shoppers, racers, BMW-rijders. Ik zwaai ook naar scooterrijders. Ja, iedereen heeft daar zijn eigen gevoel bij. Ja, ik zou, ik moet er niet aan denken als ik 2-3 weken niet op de motor zou mogen zitten. Lekker die wind, die power. Als ik een dag heb gewerkt en je bent een beetje vermoeid of je zit de hele dag binnen, dan is er niks mooiers om even aan dat gashendel te draaien. En dan voel ik zo die vermoeidheid van me afwaaien. Dus nee, heerlijk.
Ik denk dat elke motorrijder dat wel kan beamen, toch? Zoals wij hier 3 aan tafel zitten. Gewoon het motorrijgevoel.
Uiteindelijk is iedereen die zich op 2 wielen met een motor en een motorrijbewijs zich verplaatst, is natuurlijk ook gewoon een motorrijder.
Ja, dus, vind ik ook. Dus,
je hoeft echt niet dag en nacht door de meest vreselijke dingen heen te rijden. Hoe doe je dat bijvoorbeeld nu? Hè? Want nu we deze motorpodcast opnemen, hadden we na een dag geleden nog code oranje.
Ja.
Ik heb het zelf heel even geprobeerd, even een klein stukje rijden, naar het ding gleed echt alle kanten op. Ik denk van nou, nu stoppen, want dit gaat hartstikke verkeerd.
Advies was ook om binnen te blijven, Peter.
Ja, maar ik wilde gewoon even kijken, kan ik dit? Dat is een soort Mission Impossible Tom Cruise. Ja,
met zijwieltjes zou het wel kunnen. Kijk, je zag gewoon om je heen dat die auto's er ook enorm veel moeite mee hadden. Ze lagen op de kop in de sloot, ketting, botsingen. Kijk, dan zoek ik het niet op. Weet je, net voordat dat ijzerfront aankwam, was het ook gevoelstemperatuur -9. Nou ja, ik ben lekker warm gekleed, dan rijd ik gewoon. Mm-hmm. En dat vind ik gewoon perfect. Maar goed, met ijzer, ja, ijzer heeft geen humor. Dus daar moet je niet mee zollen.
Even een goeie. IJssel heeft geen humor.
Ja, want je komt goed gekleed binnen. Je hebt een wit en waterdichte broek.
Ja. Ja, dus eigenlijk het wintertenue. Kijk, als ik op die sportieve zit, dan zit ik het liefst in mijn leren overalletje. Gewoon lekker strak, geen gefladder. Als het gas open gaat, zit je er gewoon lekker strak op. En dan voel ik me ook echt veilig en beschermd. Dus in de zomermaanden rijd ik het liefst in het leer. En nu was het ook regen, dus dan is zo'n combipak ook perfect.
Is dat ook het advies wat je de kids meegeeft? Altijd goed in de kleding?
Ja. Ze zitten allemaal strak in het pak. Ze hebben allemaal goede kleding. Maar dat is ook gewoon belangrijk, vind ik.
Nou zijn er heel veel ouders die toch zeggen bij kinderen van je wil gaan motorrijden. Zou je dat nou wel doen?
Ja.
Wat zou je tegen die ouders zeggen? Die dat advies geven?
Ja, dat is natuurlijk het slechtste advies wat je kan geven. Want dan gaan ze het juist doen vaak. Dus je kan ze maar beter zeggen, joh, koop een goed pak en ga lekker rijden. En als je dan nog twijfelt, geef je kind dan een rijvaardigheidscursus. Weet je, daar leer je het echt van.
Heb jij dat zelf gedaan?
Nee, heb ik nog niet gedaan.
Een VRO'tje?
Een VRO'tje.
Nee, maar met 30.000, jij hebt je eigen VRO, toch?
Ja, ik heb genoeg meegemaakt. Ja. Alle weertypes, alle situaties heb ik wel gezien. Kijk, van een VRO zou ik ook niet dommel worden. Dus,
Is het wel eens misgegaan bij jou?
Ja, ik ben wel eens uitgegleden over een dom putdekseltje.
Oeh.
Ja, toen lag ik ook plat. En dan weeg zo'n motor van 200 kilo opeens heel zwaar. Dus, en ik ben een keertje aangereden. Er zat de vrouw nog achterop. En toen zijn we op de snelweg aangereden.
Hard verdroven.
Ja, dat ging best wel hard. Het was hele dichte mist. Ik kon nog geen 20 meter ver kijken. En ik keek in mijn spiegels, ik zag 2 lichtjes heel snel op me afkomen. Ik weet nog wel, het is al bijna 25 jaar geleden, 24 jaar geleden. En toen dachten we, dit gaat fout. En ik voelde mijn achterkant omhoog komen. Mijn vrouw hing naast de motor als een soort rodeo-rijdster. En die motor die klapt op de grond. Ik weet hem, geen idee hoe, maar ik wist hem recht te houden. Ik rijd naar de zijkant, ik zet hem in de vangrail. En nou ja, die auto heb ik eigenlijk nooit meer gezien. En dat was bij vliegveld Terlet, was dat net bij Arnhem. Dus al die hulpdiensten kwamen van Arnhem. En die zie je dan eerst voorbij rijden. Want dan moeten ze keren en dan komen ze weer terug. En toen kwam er een bergingwagen. Die tilt mijn motor op. Die zet hem op die bergingswagen. En toen viel die uit elkaar. Frame was gescheurd. Subframe was in het achterwiel geslagen. Ik had toevallig net gloednieuwe banden erop. Ik denk dat dat ook mijn redding is geweest. Want ik had dus extra profiel. En dat hele aluminium frame was erin geslagen. En waarschijnlijk door dat profiel heeft hij zich gewoon staande kunnen houden. En 2-3 dagen later werd ik gebeld door de politie. Toen hadden ze die man te pakken die mij had aangereden. Die bleek dronken geweest te zijn. En zijn radiateur was kapotgeslagen door die aanrijding. Dus hij moest 2-3 kilometer verderop. Stond hij met een verhitte motor op een vluchtheuvel. En er bleek dat ik met mijn achterwiel op zijn motorkap terecht ben gekomen. Dus hij had mij ook te laat gezien. Ging remmen. Die schept me. We komen op de achterkant op zijn motorkap. En ik stuitte dan zo weg. En hij, ja, die heb ik eigenlijk nooit meer gezien. Ja, dus dat is toen met verzekering wel opgelost. Maar daar ben ik eigenlijk nooit beter van geworden, helaas. Soms hoor je wel eens, we worden er beter van. Maar
nee, volgens mij word je nooit beter
dit
van.
Dit is echt slecht. Wees blij dat je dit kunt navertellen.
Ja, dat
dit
is zeker.
Veel erger kunnen aflopen, toch? Ja. Je hebt heel veel geluk
klopt.
Gehad.
Ja, heel veel. Ja, mijn vrouw zei toen ook van we gaan voorlopig niet meer samen. En kijk, want met 5 kinderen, als je dan allebei op de motor weg bent, dan weet je, dan zit je met die kids. Dus,
wanneer stapte jij weer op dan, daarna?
Toen kocht ik mijn eerste GSX R750. Dus dat was denk ik een paar weken later. Toen het verzekeringsgeld binnenkwam, had ik alweer een andere motor. Ik had hem ook nodig voor mijn werk en ook voor het plezier. Dus die motor moest er komen.
Bloed kruipt waar ik aan kom en het is noodzaak.
Ja, daar kan ik het altijd op gooien. Het is noodzaak.
Maar je motor redelijk goed in de prak. Hoe ver zat jij zelf in de prak?
Nou, ik had helemaal niks. Wij zijn niet van de motor afgevallen. Mevrouw, kan me nog herinneren, die hing daarnaast en die dacht, moet ik loslaten of niet? Nou ja, die heeft dat niet gedaan. En gelukkig maar, want anders rijdt er een auto over je heen als je op de snelweg ligt. En toen zaten we ook strak in het pak, hoor. Maar wij zijn niet op de weg uitgegleden. Ik kon stuiterend naar de zijkant.
Mazzel gehad.
Ja, heel veel mazzel gehad. Heel veel mazzel.
De Motorpodcast.
Je luistert naar de Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Als jij nou zit te luisteren en denkt, ja, ik heb net zo'n mooi verhaal of een nog mooier verhaal dan Maurice. Laat het weten via info@demotorpodcast.nl of stuur ons een DM.
En je kunt ook gewoon even bij ons langskomen in ons glazen huis. Want het is bijna zover. 23 tot en met 26 februari staat de Motorpodcast op de Motorbeurs Utrecht. En dat wordt echt een feestje, want we hebben daar dus een fantastisch mooi glazen huis. Met daarin natuurlijk onze studio. Daar gaan we praten met zoveel mogelijk bezoekers. Sowieso. En leveranciers en standhouders. En daar ben je natuurlijk ook van harte welkom om even aan te schuiven bij de microfoon.
Je passie te delen.
Ja, maar je mag ook gewoon even op het bankstel. Want we hebben meerdere bankstellen staan.
Plof even lekker neer.
Ja, plof even neer. Hè. Als je de hele dag al hebt lopen slenteren over de beurs, dan krijg je van die stevige dikke voeten van. Hè, dat je even denkt van nou, ik ga even zitten en ik ga gewoon even een motorpodcast luisteren.
En het mooie is, wij proberen je niks te verkopen.
Nee. Ja, dus dat is wel even fijn. En als je dus gewoon je mobieltje meeneemt met een koptelefoontje erin, hoor je om de haverklap updates van de beurs via onze motorpodcast. Dus ook weer mooi. Dan loop je van de een naar de andere stand en dan hoor je ondertussen leuke suggesties van, en dat is er ook nog te zien op de beurs. Dus wat dat betreft, nou ja, dat wordt echt een groot feest.
Ja, zin in eindelijk weer na zoveel jaren de motorbeurs. Is dat iets waar je met de zoons en dochter naartoe gaat?
Ja, wij zijn regelmatig geweest, al jaren. Want het bestaat ook al een eeuwigheid, geloof ik. Dus,
30 jaar.
30 jaar, ja, zo lang. Helemaal in het begin zijn we ook al geweest, dus
in hal 9 kom je de Motorpodcast tegen. Dus we zien
langs.
De hele familie Pietersson daar
langs. Ja. Gezellig.
De Motorpodcast.
We hebben in de vorige nabrander die we deden met Koos gesproken over hulp die we nodig hadden bij de motorbus. Nou, daar hebben we heel veel reactie op gekregen. Dus als je vriend van de show bent en je wilt ons ook nog komen helpen op de motorbus, check dan zometeen nog even de nabrander bij deze aflevering. En iemand vroeg ons van, ja, wat krijg je nou eigenlijk als je vriend van de show wordt? Wat houdt die nabrander nou precies in? Nou, dat is makkelijk uitleggen. We nemen na de aflevering, zitten eigenlijk gewoon nog gezellig na te kletsen. Dat nemen we op. Want dat zijn vaak nog de mooiste verhalen. En daar maken we nabranders van. Plus dat we ook nog extra afleveringen voor je maken als je vriend van de show wordt. Ben je dat nog niet? Ga dan naar demotorpodcast.nl. En het leuke is van een podcast dat je ook audioclipjes kan sturen. En zo kregen wij een reactie van een vaste luisteraar die zich nogal ergert.
Ik zit in de aflevering van de heropstapper. En die meneer die rijdt op die Honda. Dan is ik erg me mateloos aan Duviel. Dat ding heet gewoon Doviel.
Oh.
Spreek je het uit.
Oké, bij deze gerectificeerd Honda Doviel.
Ja, hartstikke leuk. Dus als je nu zit te luisteren en denkt, ja, ik heb ook wat te melden. Je mag ook gewoon in plaats van een mailtje sturen een audiofiletje opnemen en dat sturen naar info@demotorpodcast.nl.
En er is nog een bericht binnengekomen van Boes, aan mij persoonlijk gericht. In de vorige aflevering heb ik lopen klagen over koude handen. Boes heeft een aardige tip aan mij vooral doorgestuurd over verwarmde handschoenen. Boes, dank daarvoor.
En we moeten nog nieuwe vrienden van de show bedanken. Nick van Tongeren en Chris Habets, dank voor het zijn van vriend van de Motorpodcast.
De Motorpodcast.
Het meest memorabele motormoment. Daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Iets waarvan je zegt, nou, dat hebben we toen en toen meegemaakt.
Ja, kijk, wat nog vers in gedachten zit, zit natuurlijk ook die reis naar die Balkan. Dus dat, ja, die staat nu met stipt op 1. En naast Stelvio Pas ook door de Transfaggerasan gegaan in Roemenië.
Vach.
Daar moest ik ook een paar keer op oefenen. De Transfaggerasan. Ja? Dat is ook een haarspeldbochtenwerk in een massief bergketen in Roemenië. Daar kwamen we ook nog een beer tegen. Die liep daar op de weg.
Een beer op de weg?
Toen ik op de motor zat.
Toen ik op de motor zat, bruine beer. Er waren twee auto's die stopten. En ik stopte ook even, maar ik dacht van, toen zag ik die beer. En ik denk, nou, dat is een grote jongen. Ik denk, als die op me afloopt en hij geeft me een tik, dan ben ik nergens. Dus ik zeg tegen mijn zoon, kom, we rijden door. Toen keek ik op mijn mobiel, toen kreeg ik een beer-alert. En daar stond op, beer op de weg, niet stoppen, geen eten geven, niet fotograferen, doorrijden. Maar ja, dat deed niemand in die auto, wij wel. Maar daar had ik ook wel een heel mooi momentje, want er was een lokale leverancier, die had wat ijs gebracht en die reed met zijn karretje en je kon gewoon zien dat hij de weg wist. Dus ik dacht van, ja, je kan daar niet heel hard. Maar hij ging toch best wel aardig op met dat karretje naar beneden. Dus ik dacht van, hey, ik ga gewoon achter hem aanhangen. En dan zo lang mogelijk kijken of ik hem kan volgen. Dus dat was ook wel een heel mooi moment. Want die jongen die wist precies waar hij in moest sturen en hoe hard hij moest rijden. En ik hoefde alleen maar blind dat karretje te volgen. Dus dat was ook wel een heel leuk momentje, moet ik zeggen.
Hoe doe jij het overnachten en zo daar? Ga je bij locals slapen of ga je in hotels?
Ja, we hebben het eigenlijk heel... dat is eigenlijk het mooie. Het is een vrij goedkoop land. Dus voor €20 heb je gewoon een appartement tot je beschikking. Prima bedden daar, heel erg schoon. Vrienden van mij zeiden al, moet je geen tent meenemen? Ik zei nee, want ja, dan ben je helemaal een pakezel. En vooral op die racers dat wij rijden. Dat is gewoon voor 2-3 weken kleren. Nou, we voor 2 weken kleren mee. We moesten een keertje wassen. Maar we hebben gewoon kamervrij gehuurd. En dat is, ja, het eten is daar spotgoedkoop. Voor €5,57 eet je eigenlijk helemaal klem. Overnachten is gewoon spotgoedkoop. Ja, je zou wel gek zijn als je met een tentje gaat slepen.
Ja. Ja, dat zeggen we ook altijd, gewoon van hotel naar hotel.
Ja,
dat
maar is, vooral met die prijzen. Dus heel goedkoop allemaal.
De Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
Wat staat er nog heel hoog op jouw bucketlist qua reizen?
Nou ja, volgend jaar zijn we eigenlijk van plan om via... We zijn allebei ook geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. We hebben daar op die Roemenië-reis hebben we ook heel veel... slagvelden bezocht waar de Duitsers tegen de Russen hebben geknokt. En dat, kijk, wij zijn natuurlijk heel erg bekend met Normandië en de gevechten in de Ardennen. Maar daar hebben ze ook echt enorm veel strijd geleverd. Grote tank battles. En er is nog heel veel terug te vinden. En volgend jaar willen we eigenlijk via de Wolfschans, dus zeg maar de laatste plek waar Hitler zich heeft verschuild en zijn opdrachten heeft gegeven voor allerlei oorlogsdingetjes. Dat ligt in Polen, willen we gaan bezoeken. En dan via Polen richting Estland, Letland. En dan de oversteek maken naar Finland. En dan via Noorwegen of via Zweden, Noorwegen weer terug. Dat is een beetje het idee. Maar voorlopig willen we nog gewoon heel veel van Europa ontdekken. En ja, dat is genoeg te zien.
Nou, want je zoekt het wel in het oosten en een beetje richting het noorden. Ik hoor je niet over Zuid-Europa, de zon opzoeken.
Ja, nou ja, goed.
Afrika.
Nou, Afrika met de motor zou ook niet een keer verkeerd zijn. Maar dan zou ik toch een ander type. Dan wil ik toch liever het zand in. Dus dan gaan we wel, als we dat doen, met een crossmotor. Ja, nou ja, ik ben eigenlijk die kant, Balkan, was eigenlijk de eerste keer dat we die kant uitgaan, gingen. En dat is me eigenlijk heel goed bevallen. Dus dat zijn, ja, Spanje, Frankrijk, ja, dat ken ik. Ik zal niet zeggen dat ik alles ken, maar met sommige vakanties aan het strand liggen en dat soort dingen.
Minder spannend.
Ja, nee, geef mij maar even die onbekende wegen waar de meeste mensen niet komen. Dat is ook wel bijzonder allemaal.
Ja. Nou ja, je zei net al, dan moeten er twee crossers komen. Eén voor jou en één voor je zoon. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, wat ga je doen met die 100.000? Zullen we dat gewoon even aan je voorleggen?
Ja, dat is de Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
Ja, Maurice.
Vertel maar. Ja, ik ben eigenlijk ook heel erg groot fan van twee takten. Ik heb een Honda NSR 400 gehad. Dat is zo'n Freddy Spencer replicaatje uit de jaren 80. Daar is een driecilinder in een L-vorm. Wel een heel mooi blokkie. Daar zijn toen wereldkampioen mee geworden. En ik heb een KR1 gehad. Een Kawasaki. Dus ik vind twee takten vind ik super gaaf. Dat geheel en de geur. Dus als ik 100.000 euro zou hebben, zou ik denk ik een Suzuki RG 500 kopen. Dat is een viercilinder in een square 4. Dus in een vierkant zit dat blok. En die zou ik dan tunen. En ik zou hem wel een beetje naar deze tijd brengen. Dus goede remmen erop. Brede sloffen. En ja, wat ik zeg, een beetje tunen.
Maar wat gaat het kosten?
Nou, die dingen zie ik op eBay tussen de 20.000 en 25.000 euro. Dus als dat nog een beetje aan gesleuteld moet worden, nou ja.
Zal erbij komen, nog eens 20.
Ja, zoiets. En dan met een dikke tweetakt Europa onveilig maken.
Want dan heb je nog genoeg over.
Heb je nog genoeg
70.000
over.
70.000 euro.
Ja, nou, dat zal je nodig hebben voor revisies, want tweetakt, dat slijt even wat harder.
Oké.
Dus hou ik een zakcentje achter de hand.
Ja. En is er iets wat de kids nog willen hebben, waar papa nog in kan bemiddelen?
Ja, nou ja, mijn zoon die zit wel naar die H2 te kijken. Dus dat turbo kanon van Kawasaki. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik die ook wel super vet vind. Maar ja, wat moet je met een machine wat 400 km per uur kan?
Nou, leuk.
Ja.
Rechtdoor, ja, 400 km per uur.
Dus ik zie hem bij hem nog wel komen. En misschien mag ik hem een paar keer lenen. Ja, het weetje zal ik wel, denk ik, wel leuk vinden.
Je zei, ik ben zelf best handig met onderhoud. Maar dat customizen ga je niet zelf doen, neem ik aan.
Nee. Nee, dat laat ik dan aan de experts over.
Ja, want wij hebben ook een klusgarage. We allemaal...
We hebben nog een tip, Magic Motorcycles. Eigenlijk alles wat je net noemde, kan hij volgens mij maken.
Ja, dat zit hij wel even voor je in elkaar. Dus de tweetakt doet hij ook. Wat vind je trouwens het allerlekkerste aan tweetakt? Is dat toch stiekem de geur?
Ja, de geur is heel lekker. Maar wat mij, toen ik die 100 NSR had ook, dingen zijn ook heel soepel. Kijk, dat vermogen komt er in één keer in. Weet je, het knalt er ook in. Het is niet opbouwend. Dus je moet ook echt wel scherp zijn en denken, oké, die powerband is heel kort. Maar die dingen die rijden zo soepeltjes. Dat is, en ze gillen. Ja,
dat gillen is ook zo lekker. Is. Maar je mag heel veel plekken in Nederland, bijvoorbeeld Utrecht en
Amsterdam,
mag je niet meer in met twee takten.
Ja, maar je moet ook niet met een tweetakte stad in willen. Die heeft de ruimte nodig. Die moet die zuigers moeten gewoon lekker voluit kunnen knallen. Dan doen ze het allerbeste. Dus met zo'n tweetakje door de Stelvio pas of door de Transfaggerassan, laat je één grote streep blauwe lucht achter. Ja, dat is toch het mooiste wat er is.
Ja, want Hoe sta je daarin? In milieuzaken en motorrijden? Of
ik scheid mijn afval. En glas breng ik ook netjes weg. Maar kom niet aan de motor. Dus dat moet wel verbrand worden bij mij.
Lekkere blauwe rookwallen moet eruit.
Daar hou ik wel van. Daar hou ik wel van.
Ik wil vragen, gaan we jou ooit op elektrisch zien? Maar dat antwoord weten we nu wel.
Nou. Elektrisch ooit. Als je het cadeau krijgt.
Nou, als ik cadeau krijg, zou ik het niet afslaan.
Je had het over power net. Nou ja.
Elektrisch. Ja, ik had laatst nog een sprintwedstrijdje met die oude G6R. En ik had een... snelle autootjes nou...
Tesla.
Die Tesla, die stond naast mij. Nou ja, je weet, die accu-bakken, die kunnen heel hard optrekken.
Ja.
En wij gingen vol gas weg. Nou, we gingen bijna gelijk op. Dus weet je, dat is niet verkeerd. En dus mijn motor is 36 jaar oud. Maar daar zit echt wel wat power in, dat ding. Maar ja, je mist het geluid. Ik vind ook, ik hou van soepel. Maar het mag ook wel leven tussen je benen. En met een accu mis je dat eigenlijk allemaal.
En nu toch met de motorscooter zometeen weer terug naar huis.
Ja, die is ook redelijk stil, moet ik eerlijk zeggen hoor.
Ja.
Maar als ik moet zeggen, als ik gas opengooi, het is een tweecilindertje. En nou, dan hoor je hem toch echt wel even aanzuigen. En die benzine door die carburateurs, dat hoor je wel hoor. Dus er zit echt wel wat, er zit wel wat geluid in.
Moet er toch niet een andere uitlaatje onder dat hij doet? Want je ziet ze hier wel eens door de straat gaan. En ik heb toevallig zo'n Team Max waar jij het in het begin van deze podcast over... heb ik ooit op Ibiza gehuurd. Nou, daar zat iets onder. Dat maakte een partijtje herrie, zeg. Dat is niet gewoon meer.
Ja, nou, ik heb vroeger op die oude GSX-R zat een Yoshimura open uitlaat. Maar ik geloof dat ik ook een beetje ouder begin te worden. En een lange tijd met een open uitlaat rijden, daar word je ook back-off van. Dus ik hou wel van geluid.
Ja.
Maar het moet ook wel, voor mij mag het nu wel een beetje beschaafd zijn.
Een langere tijd achter een open uitlaat rijden, daar word je ook niet blij van.
Daar word je ook niet blij van.
Dat heb ik een keer gedaan. Dus, dat
moet je altijd inhalen.
Dan.
Moet je altijd inhalen.
Maries, ik denk dat we zo meteen met jou nog in nabranden moeten napraten over of je echt helemaal blij bent met jouw motorscooter. Waar een de perfecte motorreis aan moet voldoen, wil ik ook nog wel eventjes weten. Alvast dank voor je komst naar de studio van de Motorpodcast en het delen van je motorpassie. Als dank voor de komst hebben we hier een mooi vizierreinigerpakket van onze gewaardeerde sponsor. Handigschoonmaken.nl. Blijf vooral zitten dus, want vooral voor vrienden van de show gaan we nog een nabrander opnemen. En wil je die niet missen, word dan vriend van de show via demotorpodcast.nl. Aflevering 68 van de Motorpodcast was dit. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Gemaakt door Peter en Dennis vanuit studio Het Kroondomein in Hilversum. En wil je nou zelf een keer te gast zijn, kom dan naar hal 9 op de Motorbeurs Utrecht. Want daar vind je onze mobiele studio in Het Glazen Huis. En dan kun je zelf je motorpassie delen. En vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.